Goedemorgen allemaal. Ontzettend leuk dat ik hier na lange tijd weer even mag zijn. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Steven van der Leij. En ik dien eigenlijk op de centrumlocatie. Ik heb het ze niet gevraagd, maar ik zeg het maar even. De hartelijke groeten van ons als centrumlocatie. Ik ga ervan uit dat we dat doen. En ik zal ze ook de groetjes terug doen, want ik hoor het enthousiasme. Dus dat is super. Maar het is super mooi dat ik vandaag hier even mag staan om iets te verkondigen. En dat is niet zomaar iets. Dat is iets wat ik in de voorbereiding, ik was het aan het voorbereiden op een gegeven moment. Hè. Ik heb daar verschillende momenten voor, stapsgewijs. Maar er was één moment wat ik me nog heel goed kan herinneren. Ik had een bepaald metafoor en ik had het echt heel erg op mijn hart. Dat ik dacht, dat moet ik delen. En ik zat in de bibliotheek en ik was het aan het voorbereiden. En toen moest ik heel hard huilen. En toen dacht ik, dat is niet handig. In het nieuwe forum, als ik hier nu al bekend sta als die man die altijd huilt, als die daar bezig is. Maar het raakte mij ten diepste. Want het thema is jezelf verliezen. En ik keek even naar mijn eigen leven en toen dacht ik, oké, wat zijn momenten waarin ik mezelf volledig in iets verlies? En ik wou dat ik zou kunnen zeggen, dat is 's ochtends als ik stille tijd hou. Dan verlies ik mezelf helemaal in Jezus. Maar dat is eigenlijk vaak niet het geval. Ik zou willen zeggen dat dat op momenten is waarop ik aan het strijden ben voor mijn gezin. Dat ik aan het bidden ben voor mijn vrouw, dat ik aan het bidden ben voor mijn kinderen. Dat ik dan soms helemaal de tijd vergeet omdat ik al een week aan het vasten ben. En dat ik 's ochtends al 3 uur op mijn knieën lig. En dat mijn vrouw op een gegeven moment zegt, Steve, moet je niet naar je werk? Dat ik me zo verlies in Jezus. Ik wou dat ik dat kon zeggen, maar dat kan ik helaas niet. En ik kon eigenlijk maar één voorbeeld bedenken in mijn leven. Waarin ik me vaak volledig verlies. En dat is als het confronterende zinnetje op het televisiebeeldscherm komt bij Netflix. Ben je er nog? Wie van jullie kent dat zinnetje? Wie heeft wel eens zo lang iets gekeken dat je ineens het zinnetje ziet? Er is ook een volledige generatie die denkt, Netflix, wat is dat? Maar er is een streaming service, daar kun je films, series op kijken. En altijd als ik een nieuwe serie heb ontdekt, dan kijk ik met mijn vrouw daar bijvoorbeeld naar. En op een gegeven moment kiest dat programma Netflix ervoor om je te veroordelen. Door dat zinnetje. Door te vragen, ben je eigenlijk nog wel? En met andere woorden zeggen ze eigenlijk, dit is eigenlijk niet normaal. Dat je nu nog steeds kijkt. Klopt dit wel of ben je wat anders gaan doen? En nog confronterender is dan, je ziet dat zinnetje en dat is dan iets in mij dat zegt, aflevering 4. Misschien moet ik inderdaad zeggen, uit. Maar nee, dan klik ik gewoon op, oké. Ja hoor, ik ben er gewoon nog. Ga maar lekker door. Dat is natuurlijk ook rijkdom, dat is ook genade. Ik zie ook mensen denken van, joh, hoe kom je in vredesnaam in al die tijd? Weet ik ook niet. Dat is gewoon genade. Ja, super, dat je zoveel tijd hebt voor iets. Maar jezelf verliezen in Jezus, dat is natuurlijk het allermooiste. Maar hoe doe je dat? En waarom is het zo moeilijk? In ieder geval voor mij is het heel moeilijk. En ik wil met jullie lezen 2 teksten. En dat is dus eigenlijk, het staat in het Nieuwe Testament, maar het gaat over Mozes. Dus het is eigenlijk een oud-testamentisch verhaal. En ik wil met jullie beginnen in Handelingen 7, vers 20 tot en met 22. En bijzonder is eigenlijk, het is het verhaal van Mozes, maar het gaat eigenlijk om Stefanus. Stefanus is een apostel en hij was ontzettend veel mensen over Jezus aan het vertellen. En eigenlijk was het Joodse volk, de tempel was daar niet zo blij mee, dus hij werd eigenlijk voor de rechter gesleept. Dus op het moment dat hij in het nauw gedreven wordt, komt hij eigenlijk met allerlei verhalen vanuit het Oude Testament, het begint bij Abraham en het gaat helemaal door naar Jezus toe. Maar voor hem is het dus heel belangrijk om deze verhalen aan te halen voor datgene waarom hij nu berecht aan het worden is. En dan zie je in vers 20 dat hij vertelt over Mozes. In die tijd werd Mozes geboren. Het gaat over de tijd waarin de farao zo geïntimideerd was door het volk Israël dat hij had besloten ze worden te groot. Alle pasgeboren jongetjes moeten gedood worden. En in die tijd werd Mozes geboren en hij was in Gods ogen een mooi kind en de eerste 3 maanden werd hij door zijn ouders verzorgd. Maar toen zij hem niet langer verborgen konden houden, legden zij hem te vondeling. Waarna hij werd gevonden door de dochter van de farao. Zij nam hem aan en zorgde voor hem als haar eigen kind. Hij kreeg een grondige opleiding in de Egyptische wetenschap en was krachtig in zijn handel en wandel. Nou, dat is een wonder. Prachtig dat hij zo'n omslagpunt heeft. Zonder dat hij dat zelf doorhad, werd hij eigenlijk in de positie gesteld om prachtige dingen te kunnen doen. Maar dan lezen we verder in Hebreeën 11, vers 24 tot en met 26. Want wat doet hij uiteindelijk met deze bevoorrechte positie? Wat doet Mozes op deze plek? Omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een zoon van de dochter van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden. En tijdelijk, of liever slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte. Want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. Als ik Mozes was, ik heb me even in zijn positie neergezet. Als ik Mozes was, dan zou ik denk ik gedacht hebben, als je zo'n positie hebt, als je zo'n voorrecht hebt, dat je eigenlijk de prins bent van Egypte, de prins van de farao, misschien wel een soort opvolger. Je wordt er in ieder geval toe opgeleid. Je hebt rijkdom, je hebt macht, je hebt paard en wagens, je hebt slaven, je hebt alles wat je hartje begeert. Je hebt prachtige muren in een paleis waarin jij woont. Waarom zou je dan kiezen om te lijden met je eigen volk? Wat was dat? Hij heeft het wel meegekregen misschien een klein beetje. En hij ziet het misschien ook wel op afstand. Maar ik denk dat wij heel vaak, ik in ieder geval, als ik zie dat iets voorspoedig gaat, of als ik zie dat iets kostbaars aan mij wordt gegeven, aan mij wordt toevertrouwd, kansen krijg, dan zie ik dat vaak als genade. Dan zie ik dat vaak als, oh, dat is Gods beloning voor mij. En toch ziet Mozes dat niet zo. Blijkbaar is er iets in zijn hart, in zijn ziel, wat hem ervan overtuigt van, joh, maar hoe mooi je het hier ook hebt, dit is niet jouw plek. Voor jou persoonlijk is dit misschien een betere plek om te zijn. Maar in het grote geheel, in het grote plaatje, moet jij eigenlijk helemaal niet in het paleis zijn. En eigenlijk heeft hij een nieuw gezin waar hij alles mee zou kunnen. Hij zou ook ervoor kunnen kiezen, misschien wel, dat als hij vanuit zijn macht, vanuit Egypte, vanuit die positie het volk Israël te redden. Maar blijkbaar is er iets in hem wat hem terugtrekt naar nee, maar je bent niet een zoon van de farao, maar je bent de zoon van Abraham. Je hoort bij een ander volk. En ik en jij, wij allemaal, horen ook bij een ander volk. Wij horen bij het volk van Abraham. Maar zo vaak ben ik daar niet mee bezig. En ik denk, jij, velen onder ons, ook niet. Vaak zijn we bezig met bouwen aan een goed leven voor onszelf. Een goed leven voor onze kinderen. Een goede carrière. Rijkdom. Voorspoed. Welvaart. En als ik nu hard werk, dan kan ik op mijn 40ste met pensioen en dan kan ik lekker echt genieten van het leven. Dat zijn hele mooie dromen. Maar elke keer als ik deze tekst lees, dan denk ik van ja, maar is dat... Waar verlies je je dan in? Verlies je jezelf dan in een mooi leven, wat voor je ligt? Een voorspoedig leven, een goed leven? Een leven waarin je de vrijheid hebt om 6 afleveringen op Netflix achter elkaar te kijken en dat heeft geen gevolgen? Of verlies je jezelf in Jezus? Op een of andere manier is het juist de voorspoed die er bij mij voor zorgt dat ik het moeilijk vind om het te verliezen in Jezus. Om het te verliezen in God. Zijn er mensen die dat herkennen? Ik vraag het me af. Zijn er mensen die denken van joh, door voorspoed vind ik het soms juist heel erg moeilijk om het te verliezen. Ik zie een paar handen. Dankjewel. Heel eerlijk. En ik vraag me dan ook direct af, maar gunt God ons dat dan ook niet? Mogen we ook niet verlangen naar mooie dingen? En ik denk dat God het ons wel gunt. En dat God het ook fijn vindt. En dat God ook bepaalde verlangens in ons hart legt. Alleen soms is er wel een verschil of je samen met God op zoek gaat naar al die dingen waar je naar verlangt. Of dat je het buitenom, buiten God omdoet. En soms is datgene waar we naar verlangen juist datgene wat ons kan verlammen. En voor Mozes was er ook een verschil tussen God en de Egyptische goden. Als je een tijdsprong maakt in het leven van Mozes, dan zie je uiteindelijk natuurlijk, hè, we kennen het verhaal, hij gaat uiteindelijk terug naar Egypte. Hij gaat het volk bevrijden samen met God. En God is continu bij hem en die doet ontzettend grote wonderen. En God die doet krachtige dingen. En het volk wordt bevrijd. En elke keer dan hebben ze weer zo'n dieptepunt en dan geloven ze weer even niet. En dan zegt God, fluistert Mozes iets in en dan slaat hij de ene keer slaat hij met een stok op een rots. En de andere keer gooit hij een stok in het water. En elke keer zorgt God weer voor ze. Dat zijn allemaal hele wonderlijke dingen. Maar daarin zie je wel dat zij elke keer weer terug moeten vallen op God. Van, nou Heer, hoe zit het nou? En dan zorgt God dus voor voorspoed. En dat is eigenlijk iets totaal anders dan wat hij gewend is in Egypte. Want wat hij daar gewend is, is dat zijn goden waar je eigenlijk helemaal niet op kan vertrouwen. Maar eigenlijk bijna elk verlangen wat je hebt in je leven, dat verlangen hadden ze toen ook. En voor elk verlangen wat je toen had, was er een aparte God. Als je verlangde naar welvaart, dan was daar een Egyptische God voor. Als je verlangde naar een goed liefdesleven, dan was daar een God voor. Als je iets heftigs had meegemaakt en je rouwde en je wist niet wat je met je verdriet moest, dan was daar een God voor. En je had allerlei verschillende goden, maar je moest die goden wel continu pleasen. Je moest die goden de hele tijd manipuleren. En je moest die goden de hele tijd proberen over te halen om datgene te doen wat jij wilde. En wij geloven misschien helemaal niet in die Egyptische goden. Maar als ik kijk naar mijn leven, als ik kijk naar het leven van mensen om me heen, dan lijkt het wel alsof heel veel mensen, in plaats van de beweging te maken van ik val terug op God, de beweging maken naar verschillende verlangens. En al die verlangens worden op een gegeven moment een soort van Egyptische goden. Dus het gaat niet goed op mijn werk. Dus ik ga daar heel hard voor werken, want ik wil dat het weer goed gaat. Ik wil die erkenning van mijn baas. Ik wil die erkenning van mijn collega's. Ik wil die promotie die vorig jaar voor mijn neus is weggegrist. En dan wordt dat op een gegeven moment een soort afgod. Dan wordt dat iets waar je steeds meer naar gaat verlangen, waar je steeds heel hard voor gaat werken en daar dan in verwachting iets voor terug wil. En ik denk dat dat een beweging is die velen van ons maken. En als ik heel eerlijk en heel kwetsbaar ben, dan doe ik dat ook vaak. Maar eigenlijk, als je er heel kritisch naar kijkt, zijn dat allemaal gebieden die ontzettend veel energie van je kosten, maar waar je eigenlijk een verkeerde beweging mee maakt. Eigenlijk moet je de beweging naar Jezus toe maken, naar God toe maken. Ik weet nog heel goed, toen ik 12 was, toen zat ik net een jaartje op basketbal. Ik woonde in Hoogzand en ik ging basketballen. En daar was op een gegeven moment een coach, die deed heel erg zijn best, maar we wonnen eigenlijk nooit. En op een gegeven moment kregen we een nieuwe coach. En dat was echt een harde coach. En dat was een coach die eigenlijk kleine jongetjes gewoon veel te vaak liet opdrukken en veel te vaak rondjes liet rennen. En de hele lol ging er een beetje af, maar op een gegeven moment merkten we wel van, we worden wel steeds beter. En dat was goed voor ons. En op een gegeven moment kwamen we ook echt in het seizoen dat de wedstrijden ook echt belangrijk werden. En we kwamen meerdere wedstrijden achter elkaar erachter dat we eigenlijk heel slecht waren als team. En hoe slecht we ook waren, ik was heel goed. Ja, dat is heel erg. Ik heb daar bewijs van. Want hoe vaak we ook verloren, hoe slecht we ook waren, er kwam elke thuiswedstrijd, kwam er iemand van de, volgens mij was het de HS-krant, ik weet het niet, maar en er stond er altijd in de sportrubriek, stond er dan ook altijd de topscorer van beide teams. En ook van het verliezende team. En vaak, dan verloren we misschien wel met 130 tegen 75. Maar daar stond de topscorer Steven van der Leij, 70 punten. Dus van alle punten die er werden gemaakt, was het meestal ik. Ja, dus ik vond dat op zich wel zo kicken. Dus hoe vernederend het soms ook was om te verliezen, het was niet mijn schuld. Ik was heel goed. En dan ook nog eens, het zag er dan ook nog eens spectaculair uit. Want ik had basketbal ook een beetje op straat geleerd. En het basketbal was toen echt mijn leven. En ik speelde dat dan op straat. En we hebben wel eens een periode gehad dat ik samen met een vriendje van mij, met Roland, gewoon tegen volwassen mannen op pleintjes gingen zeggen, zullen we een potje basketballen? Ja, is goed. Zullen we geld inzetten? Dat hadden we gezien in een film, White Man Can't Jump. En wij waren helemaal lijp daarvan, dus wij hadden dat businessmodel overgenomen. En wij dachten, wij gaan dat ook doen. Dus ik was ook heel goed. En Roland was ook heel goed. En met z'n tweeën, dat gingen we echt ook gewoon trucjes. Alleen deze coach, die zei, we gaan nooit een keer winnen als jouw ego zo in de weg staat. Want ook al stonden we 40 punten achter, ik vond het nog steeds heerlijk om in plaats van gewoon een lay-up te maken, waarvan je eigenlijk zeker weet dat die erin gaat, dan moest ik, terwijl ik een lay-up maak, moest die bal eerst op mijn middel en dan onder mijn been en pop. De kans dat die erin ging was 50% minder, maar het zag er wel heel vet uit. En de reden dat die andere teams altijd wonnen was omdat zij een eenheid waren. En die scoorden allemaal wel een paar keer. En op een gegeven moment gingen we oefenen in de trainingen. Dat we in onze verdediging, want hij had al wel door, jullie zijn niet zo goed in verdedigen. Maar we gaan in ieder geval intimiderender worden. In je verdediging. En wat we moesten doen, als we achter stonden, dan moesten we van onze coach heel hard, als de bal bij de tegenpartij was en ze kwamen weer op, dan moesten wij ze opvangen bij de eerste lijn al. Dus niet halverwege, maar bij de eerste lijn. En dan moesten we heel hard stampen en dan schreeuwen, defense! Nou, dat deden we niet. Dus we deden het wel tijdens de training, maar we vonden dat zo gênant. Dat ga ik niet doen. Dus hij schreeuwde vanaf die kant, defense! Defense! Dat betekent dus niet dat hek, maar dat betekent verdedigen. Defense! En dus wij niks doen. En op een gegeven moment kwamen we een keer een thuiswedstrijd. En in het eerste kwart hadden wij nog niks gescoord en de tegenpartij stond al vies ver voor. En toen zei hij, jongens, geloof me nou, anders wordt dit heel vernederend. Steek in op die defense. Laat je ego los. Het gaat niet om jou als topscorer. Het gaat niet om jou als top rebounder. Het gaat niet om jou als point guard die mooie dribbles maakt. Het gaat om jullie als team. En dit wordt ronduit vernederend als jullie niet terugvallen in verdediging. Dus wat deden we? Defense. Heel goed. En we probeerden het. Bal was bij de tegenpartij. En de guard, dat is degene die het spel verdeelt. Tim was dat toen. En die zei, oké, jongens, we gaan het dit keer gewoon echt doen. En we stonden op een lijn. Defense! En toen dribbelden ze zo tussen ons door. En dat ging niet helemaal goed. Dus wij wilden al stoppen na één keer. Maar hij zei, nee, doorgaan. Doorgaan. En het werd steeds harder. Steeds harder gingen we dat doen. En op een gegeven moment kwamen steeds meer mensen op de tribune. Want wij waren aspiranten. En na ons kwamen nog de kadetten. Die moesten nog een toernooi spelen. En de heren en de dames. En heren 2, heren 3. Al die teams. En die zouden na ons het toernooi hebben. Dus de hele tribune in de Kalkwijk in Hoogzand zat vol. Het is een soort aluminium tribune. En wij stonden daar, defense. Nou, en wij voelden ons echt heel erg vernederd. En op een gegeven moment begonnen ze op de tribune. Defense. 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 En je merkte ineens dat de tegenpartij schrok. Ze raakten één keer de bal kwijt en wij kregen een beetje zekerheid. En dat gevoel kan ik me nog zo goed herinneren. En gun ik jullie dat gevoel even. Laten we het even met z'n allen proberen. Je kan blijven zitten. Maar het is heel simpel. Ja? De liedjes die wij hier zingen zijn echt 20 keer moeilijker dan dit liedje. Wat je doet is defense, stamp, stamp. Ja, je mag zelf bepalen of je met links of rechts begint. Maakt niet uit. Ja? Oké, komt in. Defense. 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 Defense! Defense! Ga door.
Defense!
En ondertussen voel even wat dit met je doet. En als je denkt, ik voel het niet, dan moet je dus harder. Defense! 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 Oké, heel goed, heel goed. Kun je nagaan dat na de tweede kwart, dus tijdens halftime, stonden nog steeds achter. Maar hij zei, focus je op verdediging en we gaan alleen nog maar op die counter. Elke keer als we de bal weten af te pakken, dan zijn we al dichter bij het doel. Want we pakken hem heel vroeg op. En we hadden gevoeld van, hé, het doet iets met ons. En we zagen dat het iets met hun deed. Want als jij hun coach, die daarvoor de hele tijd heel relaxed, een beetje aan het klappen was, een beetje zo aan het doen was, ineens zo ziet doen, dan weet je, yes, God is bij ons. Nee, dat dacht ik niet. Maar dat gevoel, dat je dacht van, oh, wacht eens even, er is een kans. Dus direct, na de helft, het eerste wat we deden. Defense! En het publiek ging weer, defense! En je merkte dat er een omslagpunt kwam in de wedstrijd. Er kwam een omslagpunt in de strijd. En uiteindelijk wonnen we. Met echt 2 punten of zo. Echt bijna nog maar net. Maar zelfs als was het gelijkspel geweest. Zelfs al hadden we verloren. Voor ons als team was het echt een overwinning. En ik denk dat jezelf verliezen soms heel erg lijkt op dit voorbeeld. Jezelf verliezen, terugvallen in verdediging, is eigenlijk bijna een soort van vernederend. Want als jij toe moet geven dat je heel goed in de verdediging moet, dat je terug moet vallen op het team, dan moet je eigenlijk ook toegeven dat je aan de verliezende hand bent. Om jezelf te kunnen verliezen, moet je kunnen toegeven dat je aan het verliezen bent. Om jezelf te kunnen verliezen, moet je kunnen toegeven dat je aan het verliezen bent. Wat je verlangen ook is, hoe mooi je verlangen ook is, hoe hard je ook werkt, of het nou gaat om een goede baan, of je huwelijk redden, of je kinderen, de band met je kinderen herstellen. Allemaal prachtige dingen, maar er moet iets in jou zijn waar je waarschijnlijk donders goed al van weet, van ik kan dit eigenlijk niet. Ik kan dit niet zelf, ik probeer dit al jaren zelf. Dan is het heel moeilijk om te zeggen, ik ga terug in die verdediging. Ik ga terugvallen op hoe het oorspronkelijk was bedoeld. Terugvallen op mijn God, terugvallen op Jezus. En het lastige daarvan is dat je dan eigenlijk toegeeft, ja, maar dan moet ik toegeven dat ik het zelf niet kan. Ik vind dat altijd heel erg confronterend en ik vind dat altijd heel erg moeilijk. En wat je dan ook toegeeft is dat het niet gaat om jouw doel, maar om een groter doel. Want ondanks dat Jezus houdt van een ieder individu hier, heeft hij een plan voor de hele wereld, voor zijn hele koninkrijk hier op aarde. En elke keer als jij terugvalt op Jezus, dan word je daar weer mee geconfronteerd. Van ja, maar het gaat niet om jou. Het gaat niet om jouw 360 lay-up achter je rug, onder je been door en dat iedereen klapt omdat het zo spectaculair was. Het gaat erom dat jullie dit als team doen. Het gaat erom dat jullie als team één front zijn. Het gaat erom dat mijn kerk een eenheid is in mijn naam. Daar moeten we ons eigenlijk in verliezen. Maar die eerste stap is zo moeilijk. Maar jezelf verliezen betekent niet dat je verloren hebt. Het betekent juist het tegenovergestelde. En we lezen eigenlijk even door in Hebreeën 12 vers 1 tot en met 13. Of 1 tot en met 2, sorry, waarom hier 13 staat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel heel lang. Hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 2. En hier zegt de schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk: nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert. En ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. En daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren. Want hij wist wel welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Als wij echt willen winnen in het leven. Martijn Buwalda heeft een liedje, Staak de strijd. En daar zit een zinnetje in, dat vind ik zo mooi. Verlies jezelf, dan win je echt. Geef het aan mij. Stop je verzet. Dus verlies jezelf, dan win je echt. Dat is wat we mogen doen. Dus welke wedstrijd jij ook speelt, welke doelen jij ook hebt in je wedstrijd, welke doelen jij ook hebt waar je nu zelf zo hard voor aan het strijden bent, hoe nobel ze misschien ook lijken, doe je dat alleen of doe je dat met Jezus? En misschien verwacht je nu dat ik zeg, deze volgende 2, 3 stappen moet je doen om jezelf echt aan Jezus over te kunnen geven. Maar ik geloof dat er geen stap is die belangrijker is, die wij kunnen doen richting Jezus, dan de stap die Jezus al naar ons toe heeft gedaan. Er is niks wat wij kunnen doen wat ervoor zorgt dat Jezus zich meer om ons bekommert dan dat hij al besloten had om zich om ons te bekommeren. Jezus heeft ervoor gekozen om aan het kruis te sterven, zodat wij het niet alleen hoeven te doen. Jezus heeft ervoor gekozen om te vechten tegen de duisternis, 3 dagen lang en weer op te staan uit de dood, met de sleutels van het dodenrijk, zodat wij die wedstrijd niet meer zelf hoeven te winnen. Jezus heeft het overwonnen. Amen. En omdat Jezus het heeft overwonnen, is het superdom dat wij het nog zo vaak zelf proberen. Laat me nu dan even de rol van de coach op me nemen. En ik zie jullie allemaal en mezelf allemaal gekke lay-upjes maken en gekke passes maken. En denken van ook al verliezen we, dan lijkt het in ieder geval nog alsof ik er iets moois van heb geprobeerd te maken. Als ik in ieder geval maar in de HS-krant kom met de titel topscorer. Laat mij dan die coach zeggen, het gaat niet om jouw strijd. Het gaat niet om jouw ego. Het gaat om de naam Jezus. En op het moment dat jij denkt, ik kan dit niet meer aan. Ik kan deze wedstrijd niet winnen. Ik heb zoveel verlangens, maar zelf kom ik er niet. Laat mij dan die coach zijn die zegt, ga lager zakken. Dat moesten we altijd doen. Lager zakken, in verdedigingspositie. En dan moesten we zeggen, defense. Maar laat mij nog een trap verder gaan. We gaan niet zo diep door de knieën. We gaan nog verder door de knieën. Als jij het niet meer ziet zitten, ga je op je knieën. En je zegt geen defense, maar je zegt Jezus. Jezus. En geloof mij, en daarom sprak die tekst in Hebreeën 12 me zo aan. Want het komt rechtstreeks achter dit stuk van Mozes. Mozes is een voorbeeld van iemand die zich volledig verliest in God. Alles wat hij had, alles wat zo mooi was, ik laat het achter. Want ik weet dat de overwinning alleen te behalen is als ik het doe met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als ik het doe in de naam van Jezus Christus. Als ik het op die manier doe, dan win ik de wedstrijd. En Mozes gaat eigenlijk als het ware door de knieën en die zegt defense. Want Jezus was er toen nog niet. Maar nu weten wij wat Jezus voor ons heeft gedaan. En nu mogen wij door de knieën vallen op het moment dat wij het niet meer aankunnen. Misschien ken je die uitspraak, if it's too hard to stand in the battle, kneel. Als het te moeilijk is om te blijven staan, kniel dan. En zeg dan, Jezus. Ik heb geen stappenplan, omdat ik geloof dat het naam van Jezus aanroepen het enige en het enige is wat al groots genoeg is. En als je dan voor je ziet dat op het moment dat jij in de strijd van je leven de naam Jezus aanroept op je knieën, dan gaat op een gegeven moment hoor je de heilige in de hemel. Je hoort je broers en zussen uit de kerk. Je hoort de menigte die Jezus erkent als hun verlosser. Die hoor je op de achtergrond. En het begint zacht, maar het wordt steeds harder. Jezus, 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 doe mee, Jezus, 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 iets harder nog, Jezus, 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 ga door, blijf doorgaan. Welke strijd je ook voert. Welke strijd je ook voert. Of het je huwelijk is. Of het je kinderen zijn.
Jezus.
Maakt niet uit.
Jezus.
Het is Jezus. Amen. Het is Jezus Christus die de strijd gewonnen heeft. Het is Jezus Christus die de strijd gewonnen heeft. En net zoals de tegenpartij bij die wedstrijd schrok, geïntimideerd werd, de bal liet vallen, fouten maakte. Zo zal ook de duisternis moeten wijken voor de naam van Jezus. Als wij de naam Jezus aanroepen en we verliezen onszelf daarin. En geef even toe, wie vindt het makkelijker om met z'n allen Jezus aan te roepen dan dat gevoel dat je het alleen moet doen? Want het is ook iets wat je niet alleen doet. Jezelf verliezen, dat is misschien een keuze die bij jou begint, maar op het moment dat jij ervoor kiest om jezelf te verliezen in Jezus, dan gaan jouw broers en zussen dat misschien ook doen. En hoe vet zou het zijn dat wij een gemeente zijn die met z'n allen continu, als we zien dat het slecht gaat met een broer of zus, als we zien dat iemand de strijd niet wint, dat wij als gemeente op de tribune samen met de heiligen in de hemel zeggen, Jezus, Jezus, dat is het enige waar we ons in moeten verliezen. In dat besef dat Jezus de wedstrijd al heeft gewonnen. En hoe harder wij dat proclameren, hoe harder wij dat schreeuwen, maar hoe voller onze overtuiging is, hoe meer de duisternis eraan herinnerd wordt dat het al is volbracht. Dat hij al heeft verloren. En hij kan rondgaan als een brullende leeuw, maar wij kunnen zo hard de naam van Jezus aanroepen dat het gebrul van de leeuw niet meer werd gehoord. Amen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan en dan ga ik afronden. En ik wil vragen of de muziek alvast begint en dat de mensen van de ministry al bij het kruis willen gaan staan. Ik doe een hele korte oproep. Ik geloof namelijk dat hier mensen zijn bij wie dit heel erg resoneert. Die voelen, ik doe het te veel alleen. Ik doe het te veel in mijn eigen kracht. Ik doe het te veel in mijn eigen naam. Ik doe het te veel om mijn eigen ego te redden. Dan wil ik je uitnodigen, als je dat voelt en je hebt er moeite mee, om wat voor reden dan ook, om die naam Jezus gewoon te noemen. Om te zeggen, Jezus, u bent koning over elk onderdeel in mijn leven. U bent koning in elk aspect van mijn zijn. Maar er zit een blokkade in. Ik weet niet waarom ik u daar niet voor kan aanroepen. Ik weet niet waarom ik het zo vernederend misschien, of zo moeilijk, of zo lastig vind om toe te geven, ik win deze wedstrijd niet. Als je dat voelt, maar je wil het wel, dan wil ik je vragen om gewoon naar het ministry toe te gaan straks. Loop daar gewoon heen en laat voor je bidden. Bid voor openbaring. Welke blokkade zit er in de weg? Wat zorgt ervoor dat ik het zo moeilijk vind om in het heetst van de strijd op mijn knieën te vallen en te zeggen, Jezus. Wat zorgt ervoor dat ik het elke keer maar weer zelf doe? Ik geloof dat hier genoeg zijn die dit op dit moment voelen in hun hart. En ik wil je vragen, laat dit dan het moment zijn dat je letterlijk ervoor kiest om op je knieën te vallen. En te zeggen, ik kan niks meer dan alleen nog maar Jezus zeggen. En ik vertrouw erop dat hij de overwinning heeft behaald. En dat dat ervoor zorgt dat ik alsnog de wedstrijd win. Zullen we onze ogen sluiten? Lieve Heer Jezus, dank u wel voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat u zoveel van ons hield, zoveel van ons houdt en zoveel van ons blijft houden. Dat u ervoor gekozen heeft om uzelf volledig te verliezen voor ons. Maar dat u uiteindelijk de winst heeft behaald. Ook voor ons. Dank u wel dat u ervoor heeft gezorgd dat wij nu de wedstrijd van het leven kunnen winnen samen met u. Dank u wel dat we mogen terugvallen in u. Uw naam is naam boven alle namen. En help ons, Vader, om elk moment in ons leven waarin wij denken, dit win ik niet. De vijand heeft de overhand. Dat onze eerste respons zou zijn om het niet zelf te doen, om niet door te gaan. Maar ook niet om op te geven. Maar dat we op onze knieën vallen en zeggen, Jezus, Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Help ons om dat ons eerste respons te maken. Help ons hierbij, Heer. En ik wil nog eenmaal de vraag stellen voor mensen die hier misschien voor het eerst zijn of hier al lange tijd komen en eigenlijk denken van, joh, ik heb überhaupt nog nooit die naam Jezus geroepen, want ik heb hem nog niet aangenomen als mijn persoonlijke verlosser. Maar ik hoor dit nu en ik denk, ja, dit is wel iets wat ik wil. Als je dat wil, als je je hart aan Jezus wil geven voor de allereerste keer in je leven, dan wil ik je vragen, als jij hier zit en je voelt dat nu op je hart, dat dit het moment is om een keuze te maken, dan wil ik je vragen, terwijl iedereen zijn ogen dicht heeft, om gewoon kort even je hand op te steken. Amen, God heeft je hand gezien. Zijn er meer mensen? Steek gewoon je hand op. Amen, amen, ik zie handen. Laten we nog even samen als gemeente, als broers en zussen op de tribune, bidden voor deze mensen. Dat ze mogen ervaren dat Jezus in hun hart komt op dit moment. Bid met z'n allen mee. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor deze broers en zussen. Die op dit moment een keuze voor u hebben gemaakt. Heer, vul hun hart. Vul hun ziel. Vul hun verstand met uw liefde, met uw openbaring en met uw waarheid. De waarheid die zegt, ik ben voor jou gestorven. Ik ben voor jouw zonde aan het kruis gegaan. En ik ben voor jou weer opgestaan. En daardoor zul jij niet meer sterven. Maar daardoor zul jij eeuwig leven hebben. En net als ik aan de rechterhand van God mag zijn laten. Ik zegen jullie in de machtige naam van Heer Jezus. En ik spreek over jullie uit. Dat jullie vanaf dit moment elke strijd aankunnen. Omdat je weet, Jezus heeft de strijd gewonnen. Laten we deze mensen een groot applaus geven die hun hart aan Jezus hebben gegeven.